De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrojkast nummer 36. Een reguliere, maar net als altijd toch ook wel speciale aflevering. Die we wenden aan een land, Polen. En Floris, wat staat er op het Poolse programma?
We gaan drie thema's bespreken. De presidentsverkiezingen in coronatijden, democratie op zijn Pools en de Poolse arbeidsmigranten in Nederland die in de mangel zitten. En we gaan proberen de grote politieke verhalen links te laten liggen en concentreren ons op het lot van de Poolse man / vrouw.
Ja, we hebben twee gasten. Niet in de studio, niet fysiek, maar via Clean Feed. Dat is waar we even reclame voor maken. Hiermee leggen we verbinding namelijk digitaal met Malgorzata Bos-Karczewska, hoofdredacteur van Polonia.nl, en Robert van Rijn, wethouder in Aalsmeer, eerder te gast in aflevering 22 over de Poolse parlementsverkiezingen.
En we gooien zo'nzelfde clean feed lijn uit met de best geïsoleerde moppertapper van onze regio, Joost Bosman. En ja, clean feed, gratis reclame even voor daar.
Ja, ga je dat nou drie keer noemen?
Ja, drie keer. Ja, je moet toch wat.
Oké. Prima, volgens mij betalen ze ons niet. Maar goed, je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @Perestrojkast, of mail ons op perestrojkast@bnr.nl en daar doen we zeker nog wat mee ook.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestrojkast. Floris, wat is het nieuws dat jij met ons wilt delen?
Ja, toch wel even de 9 mei-parade die Poetin afblies. Alle bekende 9 mei-parade voor de overwinning in de Tweede Wereldoorlog van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. En dat wordt elk jaar groter en groter en groter gevierd. En dat zou dit jaar natuurlijk helemaal groots worden gevierd, omdat het 75 jaar geleden is dat de Sovjet-Unie Nazi-Duitsland versloeg. Maar nu gaat het hele feest niet door. En dat moet toch wel een hard gelag zijn voor Poetin.
Maar dit is toch de annulering die je wist die zou komen?
Tuurlijk wist je dat die zat aan te komen. Maar het is niet zomaar een annulering. Het is het grootste feest of het grootste symbool van de overwinning op Nazi-Duitsland. Het symbool waar Rusland nu op drijf wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval, dit soort oorlogssymbolen zijn belangrijk voor Poetin. Voor Poetins Rusland, hiermee wil hij zijn land een eenheid van smeden. Hè? Die Tweede Wereldoorlog, dat zit zo diep gebakken in de Rus. Dat ziet hij als een gezamenlijk iets om te doen, om het land een identiteit te geven. En daar hoort die 9 mei-parade bij, als vlag eigenlijk. En ja, dan was het lang wikken en wegen om dat toch uit te stellen. En daar komt nu een andere datum voor. Wanneer, dat is nog niet zeker.
Nee. Kunnen ze gelijk de overwinning op het coronavirus meenemen?
Ja, dan sla je twee vliegen in één klap. Maar goed, ja. Dat symbool, dat moet hij even uitstellen. En dan zal hij het waarschijnlijk minstens even dinnetjes willen overdoen. En ook de Mars der Onsterfelijkheden. Hè, dat is die mars waar Russen in de ochtend van 9 mei op straat lopen. Met een portret van een dierbare die heeft gevochten in de oorlog. Poetin voorop. Die heeft dan een portret bijvoorbeeld van zijn vader die in het front in Leningrad vocht, loopt hij ook mee. Ook die mars is uitgesteld. De Russen hebben meerdere moeten erkennen in het coronavirus.
En jij als oud inwoner van Moskou, waarom denk je nou dat Poetin dit heeft geannuleerd? Is dat onder druk van de stedelijke hoogopgeleide Moskovieten? Want ik kan me niet voorstellen dat ze in het hele land zaten te wachten op deze annulering.
Nou, er schijnt toch wat druk te zijn gekomen vanuit oorlogsveteranen om toch uit te stellen, hoewel je ook andere geluiden hoorde van we moeten doorgaan, want dit is te groot, te belangrijk. Maar ja, die oorlogsveteranen, ook een kwetsbare groep, daar moet je ook aan denken. Die gaan de straat op, die worden bedolven vaak. Als je op 9 mei door Moskou loopt, worden ze bedolven onder de kussen van van Russen, bedankt door vrouwen, bedankt door jonge mannen. En ja, je moet ook aan de gezondheid denken. En ook voor die soldaten zelf. Er was een filmpje hoe ze oefenden. Begin april was dat, geloof ik. Zij aan zij, schouder aan zijde, schouder aan schouder. Hoe ze oefenden voor die 9 mei parade. Zonder mondkapje, zonder enige bescherming. Midden in een corona-uitbraak. Dan is het toch verstandig, denk ik, Poetin, om vooral bijeenkomsten waar massa mensen bijeenkomen. Dat is vaak een broeinest, een broeihard van corona-uitbraak. En ik denk dat ook Poetin weet van dit is beter om even uit te stellen.
Panjatna.
Jasna. En jij, Geert-Jan, ik meende dat jij het zit te springen om het over Pasen te willen hebben in de vorige aflevering Perestrooi Quarantaine.
Nou ja, een beetje over Pasen en een beetje over toerisme in tijden van corona.
Skazimje.
Nou, allereerst hebben wij natuurlijk veel leuke reacties gehad van mensen die orthodox Pasen gaan vieren of katholiek Pasen hebben gevierd. En dan waren we natuurlijk benieuwd naar Pasen in de regio. Even wat eruit pikken. Jos die deelt met ons de Johannespassie van Arvo Pärt, de beroemde Estische componist. En als ik zijn naam door Google Translate haal, dan betekent dat zoiets als waardige peer. Nou, dat zal dan wel.
Dank Google Translate.
Dan Tijmen Koon en oud-ambassadeur Pieter-Jan Langeberg in Letland. Daar werd Tijmen aangeraden om te schommelen rondom Pasen, zodat de muskieten in ieder geval niet zouden gaan bijten in de zomer. Hmm. Volgens Langeberg was dat schommelen echter niet tegen de muskieten, maar om positieve energie op te vangen en voor het samen zijn.
Ah, ik zag ook de reactie van Alina Bezouk-Laya. Die dit jaar tot haar teleurstelling geen bezoek aan de orthodoxe kerk brengt. Ze zal het samenkomen in de pastorie aan het eind van de nacht missen. Een moment dat elkaars lekkere gerechten eigenlijk geproefd zouden worden. Ja, die paasmis, zeker om 12 uur 's nachts, dat is toch wel heel bijzonder in de orthodoxe kerk om dan bij elkaar te komen. En die hele kerk, Christus is herrezen, te zingen, te schreeuwen. En dat is een... Ja, toch wel een mythische ervaring. We hebben ook nog Willem van Nieuwkerk. Viert in Den Haag elk jaar het Roemeens paasontbijt met rood gekleurde eieren met de afdruk van bladeren in het bos. Voor die eieren zijn rode uien, een paar blaadjes en een oude panty nodig. Geen idee waarom.
Nee, oude kleding wordt nu vooral gebruikt voor mondkapjes volgens mij. Maar...
Ja, misschien om ze warm te houden. Ik heb geen idee. We hebben nog die vraag uitgezet via Twitter.
Dat zal het zijn. En je kan het misschien rondslingeren.
Dat zou ik ook kunnen. over paaseieren gesproken, Geert-Jan. Kom maar door met jouw paaseieren.
Ja, nou ja. Ik zag nog één tweet die hier ook bij aansluit van Marijn. Die schreef dat hij dit jaar voor het eerst in Sint-Petersburg paaseieren gaat schilderen. Mm-hmm. En dat paaseieren schilderen, dat is wel een ambacht hoor. En dat heb ik zelf in West-Oekraïne meegemaakt. Toen ik afgelopen zomer, dat was dus niet in paastijd, maar goed. Toen heb ik geleerd dat je paaseieren eigenlijk beschrijft. En het is een soort graveerwerk. Nou, ik maakte afgelopen zomer mijn inmiddels befaamde reportage in het land van de Hoedsoele. Mm-hmm. En ging op bezoek bij Hanna Lindjoek in het dorp Kosmach. Zij is nu 71 en doet dat paaseieren... beschrijven eigenlijk al van kinds af aan. Die hele regio is er ook vol van. Hè? In Kolomia, enigszins grote stad er in West-Oekraïne, heb je ook het Paaseimuseum. Ik geloof de enige ter wereld. En een deel van het gebouw ziet er ook uit als een paasei. Nou, Hanna die liet mij dus zien hoe je dan het penseel in de bijenwas doopt en dan als een volleerd kalligraaf over het ei heen gaat. En die eierkunst, dat was in haar jeugd not done. Want dan kwamen de officieren van de geheime dienst, die kwamen de huizen van het dorp binnen. En dan moesten de planken snel van de vloer worden gelicht om de eieren daar te verstoppen. Want het was een culturele uiting. Mm-hmm. En dat mocht niet. Mm-hmm. En het betekent heel veel voor haar dat deze cultuur dus nu niet meer underground is. En dat ze ook tegenwoordig toeristen haar schrijfkunst kan bijbrengen. Maar ja, toen kwam corona.
En betekent dat einde business voor Hanna? Ik hoop het niet.
Ja en nee. Ik kreeg namelijk een bericht van mijn gids in West-Oekraïne, Volodja Matkowski. En inderdaad, het is een heel slecht vooruitzicht natuurlijk. Maar er zijn oplossingen. Ik belde Volodymyr even vanochtend. En zodat iedereen het kan verstaan, deden we dat gesprek in het Engels.
For sure, like all over the world, tourism is zero. All the tours that were planned for spring are cancelled now. Though people are still hoping that summer and autumn will be open for traveling, that quarantine will be over till that time. And we are still hoping it will hold like that. So we, as a tour company, we need to survive this period. So we, with my colleagues, we started to invent new things, what we can sell to our clients, to our guests who are sitting at their homes, isolated, to give them the idea of what they can see, they can experience when they arrive to Ukraine.
En Hanna is niet de enige met zo'n bijzonder ambacht die nu niet meer kan worden bezocht. Dat geldt ook voor de mensen van de wolweverij die de Matonka-poppetjes maken. En Volodja die legt verder uit.
On our tours we take our guests to artisans who practice local crafts and arts. Traditional crafts. And we offered our artisans to record a masterclass. And put those online on our platform, on our website, and also collect a package of tools and materials which we offer our clients to purchase and have those things at home to practice the crafts according to what they see during the masterclass. So basically, this is a DIY do-it-yourself kit that we sell, and we hope that this will help our clients to kill some time during quarantine also.
Dus je kunt nu die lokale Oekraïense ambachten beoefenen vanuit huis, Floris. Voordat ik het vergeet, de website waar je deze dorpen in West-Oekraïne in Hoedzoelland nu virtueel kunt bezoeken voor een workshop, dat is activeukraine.com. Ik zal een linkje op onze Twitter plaatsen. En mensen mogen ons natuurlijk mailen voor meer informatie.
En verliezen deze ambachtslieden daar in het land van de Hoedzoelen ook een groot deel van de inkomsten nu?
Ja, en dat is ook zo lastig aan deze crisis. Jouw vakantie, mijn vakantie, die zouden in principe verzekerd zijn. Of we krijgen een voucher voor later. Of we kunnen het wel leiden, hè? We kunnen het wel hebben een keertje. Maar het lokale toerisme, ja, dat krijgt de klappen. Terwijl we daar toch eigenlijk allemaal fan van zijn. Op sleeptouw worden genomen door locals. Van de gebaande paden af, dat wil altijd iedereen. En daarom is dit volgens Volodja ook een mooie manier om Hanna en al die andere mensen die deels of helemaal afhankelijk zijn van toerisme, om die dan toch met van die virtuele tours, van die workshops online, iets van inkomsten te geven.
Absolutely, absolutely. Because our artisans, they also their income for what they sell, their goods that they sell is also low now. And they have no tourists to show masterclasses to. So this is maybe less than they would usually like earn, but still something that will support them during this hard time. That's what we would really want to support.
En hoe gaat het nu met Hanna? Still going strong?
Ja, het gaat nog goed met haar. En dat is heel fijn om te horen. Dat vertelde Volodja.
She is in good shape, in good humor, and she is very active. It's Easter time now. Like in 2 days we will have our Orthodox Easter, and it's a busy time for her. She's been painting eggs from early morning till late night for a couple of last weeks, and she liked our idea to put her online.
Nou, nog één keer dan de website activeukraine.com. En meer informatie zullen we online zetten.
We smijten met reclame deze aflevering.
Dit is voor een maar goed doel. Dit gaat om mensen die echt afhankelijk zijn van jou en mij. Van mensen die de regio liefhebben. En ach, als jij nu €12 moet betalen voor een online cursus paaseieren beschrijven. Zou je dat dan doen? Zeg maar ja.
Die €12 kan er wel vanaf hoor. Geen probleem.
Ja, hè? Ja, hè? En dan is Hanna ook weer blij.
Is goed. Tijd om door te gaan naar het volgende land. Geert-Jan, wat heb je eigenlijk met Polen? Heb je daar een speciale band mee? Of is het toch Oekraïne omdat je daar koers bent geweest?
Nou, die band is in de loop der jaren sterker geworden. Ik heb een zomercursus Pools gedaan in Warschau. Dat was een uitwisseling met de Universiteit van Amsterdam. En dat was heel erg leuk. En ik heb daar ook twee hele goede vrienden aan overgehouden. Een daarvan was ook getuige op mijn bruiloft. Hij woont nu weer in Warschau. Is vanuit Poznań daar toevallig een paar weken terug heen verhuisd. En ik ben er regelmatig weer heen gegaan. Eigenlijk alle grote steden in Polen wel bezocht. En ja, samen met Oekraïne, maar ook Roemenië en nog heel veel andere landen. Maar het is wel een van mijn favoriete landen, ja. Ja, kan je wel stellen. En jij?
Na Polen, herinner ik me vooral een vakantie in 2002. Plan was om naar Auschwitz te gaan. Dat plan ging ook door, maar toen hebben we meteen een rondreis door Polen aan vastgeknoopt. En ik herinner me vooral een slopende bergwandeling door het fraaie Tatra-gebergte in Zuid-Polen.
Ja,
en voordat ik het wist, mijn vrouw en ik, toen vriendin, belanden in een van de halve bergbeklimming en moesten we op onze billen van de rotswanden glijden langs een kruis van overleden personen.
Pardon?
Ja, het was voetje voor voetje. We konden niet terug, we konden alleen maar vooruit en dat zat niks anders op om ja, langs zo'n kruis te gaan en met touwen naar beneden te gaan en naar boven te klimmen. We hadden nog 3 dagen lang spierpijn van echt een enorme dagtocht die eindigde gelukkig wel met bier en met gelach. dan had ik ook nog het woud van Białowieża. Ik weet nooit of ik het goed uitspreek. Ook toen bezocht en natuurlijk omstreden. Of in ieder geval later is daar natuurlijk veel gedoe om geweest over de houtkapping. Maar wat me vooral bij toen blijft is dat je je zo klein en nietig voelt tussen die oerbomen. Tussen die eeuwenoude mossen. Tussen, ja, je voelt je echt een klein mens in een historie, een aardbol die al eeuwenlang bestaat eigenlijk. En dat, ja, dat geeft toch een heel ander perspectief. En ja, de vliegram bij Smolensk onlangs 10 jaar geleden op 10 april... waar alle 96 inzittenden omkwamen. Onder wie toenmalig president Lech Kaczynski, broer van de grote man tegenwoordig in de politiek, Jaroslav. Ja, ik heb begrepen, en er was ook een artikel op Financial Times over dat die ramp. Ja, sindsdien is het land enorm verdeeld en heeft ook oude wonden met Rusland opengereden. Maar vooral dat verdelen van die land, die polarisatie tussen links en rechts, liberaal en conservatief, tussen complottheorieën van de een, van de ander, wie er wel of niet achter zat. Ja, die hebben sindsdien, heb ik begrepen, min of meer een oorsprong gevonden.
Ik was toen in Rusland toen dat gebeurde.
Ah ja.
Ik was net heel hard wezen stappen in
toen
Moskou.
Was ik ook in Rusland. Waarom hebben we elkaar toen niet ontmoet?
Omdat we elkaar niet kenden. En ik denk dat jij ergens anders heel hard aan het stappen was. En ik werd wakker met een enorme kater door kerkklokken die als een malle tekeer gingen. En toen was dit het eerste nieuwsbericht. En ja, dat heeft inderdaad nog steeds impact. Ja,
dat is ongelooflijk. Trauma is het geworden.
Ja, maar goed, daar gaan we het niet over hebben.
Nee, we schakelen door naar het nu. De Poolse presidentsverkiezingen. Die ondanks corona doorgaan. De eerste ronde is op 10 mei. En de 30 miljoen kiesgerechtigden kunnen een stem per post uitbrengen. Zodat het coronavirus niet verder toeslaat. Hoewel, in deze coronatijden zit lang niet iedereen te wachten op de verkiezingen. Om dit te bespreken hebben we 2 gasten uitgenodigd. Welkom Robert van Rijn, wethouder in Aalsmeer met Pools bloed. En Małgorzata Boskarczewska, hoofdredacteur van de website Polonia.nl. Met Małgorzata te beginnen. Even een korte introductie. Je bent de drijvende kracht achter de website Polonia.nl, toch?
Ja, zeker. Daar ben ik, ja. Dzień dobry.
Je vertelde me dat die website miljoenen, half miljoen viewers heeft. Of wat?
Nou ja, we breken nu alle records met de coronacrisis. We zijn op 10 december, op 10 maart gestart met speciale rubriek coronavirus in Nederland. En we hebben inmiddels 500.000 users, gebruikers in, en meer dan 2 miljoen pageviews bereikt. Dus dat zie je dat het enorme behoefte is aan informatie in het Pools. Mm-hmm. Over coronavirus, wat gebeurt hier, cijfers en wat zijn de maatregelen van de overheid. Er is een enorme behoefte aan, er zijn 200.000 Polen die hier wonen. En daar is nauwelijks andere communicatie in het Pools met deze belangrijke groep inwoners van dit land. Dus wij doen dat wel.
Mm-hmm. En jezelf, jouw Poolse achtergrond, kun je dat even kort...
Ja, ik heb inderdaad Poolse achtergrond. Ik ben in Polen geboren, in Gdańsk. Mm-hmm. Nog in de communistische tijden. En ik woon hier in Nederland sinds 1980. En ik ben eerst gaan studeren, economie studeren, algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna ben ik per toeval of niet in de journalistiek terechtgekomen met de omwentelingen in Centraal- en Oost-Europa. Mm-hmm. Eerst bij de Volkskrant geschreven over transitie, zo heet dat toen, van Polen naar democratie en markteconomie. Daarna ben ik correspondent geworden in Nederland van de Poolse kwaliteitskrant Rzeczpospolita. Mm-hmm. En in de jaren 2000 heb ik website opgericht, polonia.nl, in het Pools communiceren met Polen hier. En vanaf 2004 concentreren we ons met name op de arbeidsmigratie van Polen naar Nederland. En dat is de belangrijkste item.
Ja, ja, ja. En Robert, jij bent niet weg te slaan van die website?
Nou, ik ken Mauro Zata ook al een hele tijd. Dus ik heb heel veel respect en waardering voor haar werk. En ook het pionierswerk wat ze in het verleden en nu nog in Nederland doet. En daar is ook onder andere voor gedecoreerd geweest met de Poolse onderscheiding. Mm-hmm. Dat mag ook best genoemd worden. En de website ken ik ook goed. Dus ik kijk daar wel eens geregeld op. En ik volg met belangstelling altijd de opinies en de bijdrage van Mauro Zata.
Ja, Robert, je was al bij ons in aflevering 22 over de parlementsverkiezingen in Polen. Dus we kennen jou al een beetje. En dus dat laten we achterwege, de echte volledige introductie. Hoewel jij ook Pools bloed hebt. Maar je hebt ook een Poolse muziektip voor ons in deze dagen. De Poolse zanger Jacek Lech.
Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi. Jak długo w sercach naszych, ojczysta miłość tkwi.
Waarom kom jij met dit nummer?
Nou, kijk, ik heb natuurlijk roots in Polen. En het patriotistische sentiment van Polen, dat spreekt mij aan. Hè. Ik voel mij heel erg verbonden met mijn moederland en mijn achtergrond. En af en toe kijk ik dan ook wel met wat pijn en verdriet hoe sommige dingen nu gaan, maar dat later. Mm-hmm. En de patriotistische nummers, hè, zoals Jacek Lech, nou, die zal Mauro Zata veel beter kennen van vroeger dan ik, maar ik vond een van die nummers, hij zingt een soort patriotistisch lied van dus eind 19e, begin 20e eeuw, Jak Długo w sercach naszych. Vind ik een heel erg mooi nummer en dat heeft hij tijdens een uitzending op YouTube te vinden in 1988 in Kołobrzeg. Dat is ten westen volgens mij van Gdańsk. Richting Mzezino. Dat is nog een mooie vakantiestrand resort geweest waar ik vroeger wel kwam. Dus ik vind dat gewoon een heel mooi nummer. Het ontroert me en ik vind vooral dat achtergrondkoortje. Dat is echt wel een beetje van die tijd. Dat is echt prachtig. Dus het heeft ook wel iets humoristisch.
Mooie kapsels.
Ja, mooie kapsels. Het soort semi-uniformen. Uh-huh. Die dan wat mee proberen te swingen. Ja, het is echt, ik raad het echt alle luisteraars aan om ook even te kijken. Het is echt fantastisch.
Ja, Marco Zatter, jij ziet het ook helemaal voor je ogen?
Klopt, zeg wel, ja. Ik ben daar eigenlijk nooit geweest.
Oké, nou gaan we een keer samen door.
Ik had genoeg aan strand in Gdańsk, ik hoefde niet naar Kołobrzeg. Kołobrzeg ligt namelijk aan de Oostzee en heeft mooie stranden.
Geert-Jan?
Ja, ik zit moet maar eens mee te luisteren.
Serieuze werk gaan beginnen.
Nou ja. We spreken elkaar nu alle vier via een online verbinding. De technologie staat voor niks tegenwoordig en tot nu toe gaat het goed. Vlak voordat we begonnen hadden we het idee dat een geheime dienst zat mee te luisteren. Dat idee hebben we nu ietsje minder. Maar het is wel interessant. We hebben het nu over serieuze technologie die wij gebruiken.
Ja,
en we gaan het nu hebben over verkiezingen in Polen per post.
Old school
voelt
eigenlijk.
Als terug in de tijd. Ja. Robert.
Ja, weet je, op zich begrijpelijk. Omdat je zegt, ja, Polen zit in een vrij stevige lockdown. En er moet wel gestemd worden in mei. Dus ja, ga maar per post stemmen. Maar goed, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat... weet je, voor de presidentskandidaat van PiS natuurlijk wel, is mijn beeld in ieder geval, van een groot deel van de achterban van PiS zit natuurlijk op het platteland. Als je echt moet gaan werken met opkomstpercentages, dan zou een groot deel van de achterban van PiS en van hun presidentskandidaat Duda dus wel misschien wel wat riskant worden. Dat is in ieder geval mijn ene opvatting erover. Dus ik vind een, en ook per post stemmen, ja, hoe valide is dat, hè, in een democratie? Dus ik kijk daar wel niet heel erg positief tegenaan, dat hoor je wel.
Nee, en Malko Rosjata, hebben de Polen vertrouwen in deze manier van stemmen die nu wordt geopperd?
Nou, ik weet niet of dat überhaupt komt, tot die verkiezingen per post. Omdat ze schijnen niet uitvoerbaar te zijn. Omdat er moeten 30 miljoen pakketten gemaakt en gedrukt worden. En de postbodes zijn ook niet beschikbaar. Dus dat is een groot logistiek probleem. En dus waarschijnlijk lukt dat niet. Maar goed dan ook, de Poolse regering, en eigenlijk niet de regering, maar de backbencher. De voorzitter van PiS, Jarosław Kaczyński, wil alles wat het kost, verkiezingen laten plaatsvinden in Polen op 10 mei, presidentiële verkiezingen. Of dat per post gaan, of dat straks. Je ziet ook dat de Poolse regering is gisteren begonnen met het maatregelen te versoepelen. Dus waarschijnlijk, stel dat ze nog meer gaan versoepelen, dan misschien Kaczyński wil zeggen, nou, de verkiezingen gaan gewoon op de oude conventionele manier gaan lopen. Net als in Korea, Zuid-Korea is gisteren gaan stemmen.
Ja.
Maar wat je ziet, Kaczyński wil kost wat het kost verkiezingen houden in Polen.
Waarom wil je zo graag?
Ja, precies, dat is een politieke doel. Duda zou gaan winnen, de huidige president. Duda staat voor. Terwijl, kijk, coronavirus heeft alles veranderd. Voor de uitbraak van coronavirus was de situatie als volgt, dat overwinning van Andrzej Duda, de huidige president, in de eerste ronde was een beetje kantje boord, 2-8. Eigenlijk iedereen dacht over wat gaat gebeuren in de tweede ronde. Maar nu is het zo, continu de regering, en Duda is in het nieuws, in verband met coronavirus, met bestrijden, met alles. Dus hij is zeer populair geworden. Dus hij heeft een zeer grote kans om te winnen. Dus vandaar dat Kaczyński denkt, nou, wij moeten nu doordrukken. Bovendien is er een economische reden. Ook Poolse economie gaat een flinke daling zien dit jaar. En als je gaat uitstellen naar de vakantie van najaar, nou, dan is de juiste periode waarschijnlijk dat de economie slecht gaat doen. Dus voor Kaczyński is het nu of nooit eigenlijk. Dat is het.
Is het iets
dus
wat aan
de, sorry, 50-50 dat de verkiezingen doorgaan?
Nee, dat is in Polen op dit moment is niks te zeggen. Kaczyński beslist. Het feit dat 80% van de bevolking wil niet gaan stemmen, doet niet toe. Op dit moment is in het parlement, ze zijn bezig alweer te beslissen. Maar in Polen, Kaczyński beslist en hij zou uiteindelijk besluit nemen. En dat is democratie à la Polonaise op dit moment.
Is het iets wat aan de Poolse keukentafel wordt besproken, deze manier van stemmen? Is de Poolse burger Jan Alleman, om het zo even te zeggen, daarmee bezig, Robert? Of zijn ze gaat het toch meer om gezondheidszorg, economie?
Nou ja, weet je, dat ligt ook denk ik aan welke generatie je dat vraagt. Er is altijd een soort, ik zeg het even maar vanuit mijn beeld en vanuit mijn familie van vroeger en nu. Er is altijd een soort sceptisme richting de staat. En er zijn wel momenten geweest dat iets beter was. Hè, maar vertrouwen of de staat. Het, Polen zijn wat dat betreft echt wel gewoon een beetje overlevers, survivors. En zitten ook op de korte termijn en kijken ook naar programma's van wat spreekt mij aan. En ze vinden er allemaal wel wat van. Ik bedoel, ik herken de stevige discussies en gesprekken die ik ook met mijn familie wel heb en heb gehad. Maar uiteindelijk ben je ook zo uitgesproken als het gaat om de daad bij het woord voegen. En laat ik zo zeggen, daar ben ik wat voorzichtiger in. Dat valt wel eens tegen.
Maar even iets over keukentafel gesproken. Ja. Kijk, de tijden zijn veranderd. Keukentafel bestaat eigenlijk niet meer. Mm-hmm. Keukentafel is werktafel geworden. Mensen moeten thuis werken. Of zitten kinderen met hun laptops huiswerk te doen.
Ja.
En wat betreft families, mensen praten eigenlijk over hoe gaan we met elkaar om thuis. Ja? Veel mensen thuis. Hoe gaan we lessen geven? Hoe ga ik met mijn baas contact onderhouden via videoverbinding? Over politiek wordt nauwelijks gesproken. Dat interesseert mensen, de meeste mensen niet. Als ze praten nu over de huidige net aangenomen maatregelen van de Poolse regering. Bijvoorbeeld sinds gisteren moeten mensen maskers dragen, verplicht. Mm-hmm. Boete is tot 30.000 zloty gedeeld door 4. Dat is iets van 7.000 euro's. En daarover praten mensen. En die verkiezingen. En mensen zijn gewoon, hebben buik vol van Kaczynski. En zijn manier van doordrukken. Terwijl iedereen denkt. Denk dat ook burgers, prioriteit nummer 1 is onze gezondheid. Nummer 2, banen en economie. Mm-hmm. En niet de politiek. En dus de mensen zijn gewoon boos. En ik heb met mijn buurvrouw van mijn vader gesproken. Ze gaat niet stemmen. Dat maakt niet uit of ik ga stemmen of niet. Doe dat wint. Mm-hmm. Zo zit dat.
Mm-hmm. Maar natuurlijk is dat deels waar, want corona verandert dingen. Hè? Als ik dat mag aanvullen. En tegelijkertijd ben ik dan wel benieuwd, want dit soort momenten hebben we ook eerder gehad. Hè, van, weet je, is dit dan voldoende? Hè, ander opgebouwde prioriteit. Dat er een kanteling komt in de verkiezingsuitslag. Hè, ik denk dat het daar nog veel te vroeg voor is. Ook als je kijkt naar er is wel wat gaan wankelen na de parlementsverkiezingen in oktober. Maar of dat voldoende is als er nu verkiezingen komen om de boel te laten kantelen, dat denk ik niet. Ik denk dat er echt wel, wat Marco Zato ook zegt, als je verder later het jaar verkiezingen zou hebben en de vraagstukken zijn veel groter als het gaat om banen en economie of bijvoorbeeld impact op sociale programma's. Dan laat deze regering zien dat ze mogelijk niet in staat zijn om dat het hoofd te bieden. Ik denk alleen dat zo'n situatie een andere verkiezingsuitslag zou geven. En anders is het gewoon, in mijn opvatting nog steeds, doe daar die gewoon met de winst weggaat.
Maar het gaat niet over uitslag, het gaat ook over intentie. Wat zijn verkiezingen? Mensen moeten een debat plaatsvinden, ja? moeten een campagne plaatsvinden. Die is er niet. Dat zijn toch geen verkiezingen? Dat zijn wel een fase wat nu plaatsvindt. Dus überhaupt praten over het houden van verkiezingen op 10 mei, dat vind ik gewoon absurd. Dat is gewoon een bananenrepubliek.
Zelfs Rusland.
Nee, maar dat ben ik helemaal met je eens. Hè. Ik bedoel, dat is de democratie die wij, naar onze opvatting er is. Maar de democratie, hè, of de democratische contouren van het land Polen, ja, weet je, dat slipt natuurlijk wel de laatste jaren gewoon weg.
Maar dat, dus, dat past in het geheel. Wat ze nu met de verkiezingen doen, dat past precies in het plaatje wat we hebben van Polen als democratie, in aanhalingstekens.
Ja. Maar als we kijken even naar de inhoud van de verkiezingen. He, wat staat er op het spel, deze verkiezingen?
Mag ik toch één stap terug, Floris?
Ja, ga je
want, gaan. Nou ja, Malgorzata en Robert geven allebei aan van ja, eigenlijk gaat het niet zozeer om wat er nu gebeurt, maar meer over een paar maanden. Hè, als de economie misschien weer kan opstarten, of als de gezondheidszorg echt in de problemen is gekomen, of andere dingen. Je ziet nu in heel veel landen dat, als er peilingen worden gehouden onder populariteit van leiders, Merkel, Rutte, dat heel erg gewaardeerd wordt hoe zij de crisis aanpakken. Hoe is dat dan in het geval van die verkiezingen die er nu aankomen? Want stel dat er wel verkiezingen zijn, worden ze dan niet, haalt PiS niet de gigantische overwinning? Haalt Duda niet de gigantische overwinning?
Juist daarom wil PiS nu verkiezingen houden.
Ja, precies. Ja.
Maar het probleem zit in wat gebeurt na de zomer. Als de economie is in een diepe recessie, omdat die Poolse lockdown is anders dan Nederlandse lockdown. Hier heb je te maken met intelligente lockdown, zoals premier Rutte zegt. In Polen heb je complete lockdown. Dus naarmate de lockdown in Polen nog langer duurt, dan heb je flinke recessie, flinke daling. En dan wil je zeker niet verkiezingen gaan houden als de werkloosheid omhoog is. Ja? Kijk, het is een politieke calculatie van Kaczynski. Hoe kies je moment van verkiezingen uit dat zo gunstig mogelijk voor ons, niet alleen dat Duda wint, maar dat ook wij flinke opkomst hebben. En dat is de issue. En dat vind ik totaal verkeerde opstelling, omdat ten tijde van de epidemie van corona, belangrijkste prioriteit is verkiezingen, zijn niet politieke doelen, maar onze gezondheid. En dat is in Polen het totaal mank. En dat is de grootste verwijt die je Kaczynski en PiS nu kan maken. En mensen dus in Polen zeggen, hij speelt met onze levens. En voor een deel hebben ze gelijk.
En is het ook zo dat de Polen, het zijn er heel veel, dus we zeggen altijd de Polen, maar goed, je snapt wat ik ermee bedoel.
Het is wel stad en platteland, toch? Dat ook?
Ja, nou ja, volgens mij zijn de verschillen wel groter, maar waar het om gaat is alles waar de afgelopen jaren over is gesproken. Rechtsstaat, persvrijheid, al die dingen, staan die dus nu ook helemaal niet meer op het spel als er verkiezingen zouden zijn, omdat iedereen bezig is met andere dingen?
Precies. Kijk, coronacrisis ook in Nederland heeft alles op zijn kop gezet. Ja? We leven in andere tijden. Wat vroeger nummer 1 was, nu prioriteit, nu is die niet. Kijk, hele discussie over Rijksstaat, over rule of law, over wat in Brussel gebeurt bij de Europese Commissie. Dat is nu van secundair belang geworden ten tijde van coronacrisis. Iedereen houdt zich bezig met 1. Bestreden van gezondheidscrisis, 2. Bestreding van economische crisis en 3. Misschien bestreding van financiële crisis, niet alleen in een desbetreffend lidstaat, in de Europese Unie en op de hele wereld. Als je ziet wat IMF heeft net gezegd, de grootste depressie sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat verandert totaal alle denken.
Maar er ging wel een pakket aan strenge maatregelen doorheen, toch? Afgelopen met bijvoorbeeld de abortuswet.
Ja, is maar niet gekomen.
Nee, precies.
Maar kijk, PiS is bezig. Dat zijn van politieke aan het stoken. En dat vind ik ook, neem ik ook PiS en Kaczynski kwalijk. Totale aandacht, focus moet zijn, net als in Nederland, op bestrijding van corona en ons gezond te houden. En wat ze doen, ineens komen ze met abortus. Dat is toch belachelijk? Dat is toch pesten? Dat is toch. Dus ik heb geen woorden voor wat daar gebeurt.
Maar al die maatregelen waar we het over hebben gehad, het inperken van de persvrijheid, ingreep in de rechtsstaat en strenge abortuswet, althans daar is dan sprake van. Is dat iets, hoe pakt het uit voor de Poolse burger? Wat merkt hij daarvan?
Kijk, op dit moment iedereen
Robert?
Is... Nou ja, goed dan Robert. Goed.
Ja, nou weet je, kijk wat ook nog een beetje een belangrijke factor speelt is... daarin ga ik met Mauro zaten mee. Weet je, Brussel is ver weg, hè, de EU. Dus die externe gerichtheid, daar zit gewoon letterlijk en figuurlijk afstand tussen. En Polen is gewoon heel erg bezig intern. Inderdaad, Kaczynski is zeg maar koning, hij bepaalt. En dat is gewoon heel sterk aanwezig. En wat ook nog een belangrijke factor is... Dat was vroeger zo, maar op een andere manier. En dat is nu ook weer. Dat is toch het geloof en de rol van de kerk. Die verhouding tussen kerk en staat, die is anders geworden. Vroeger stond die kerk, en dat is voor de Polen ook heel erg belangrijk. Hè? En daar speelt PiS toch ook wel heel goed en sterk op in. Op dat, zeg maar, dat, nou ja, dat conservatisme, dat geloof. En dat speelt onder verschillende generaties, of dat nou stad of platteland is, jong of oud, ook onder jonge mensen, speelt dat wel. En het is dus niet gek dat die vraagstukken waar jij net aan refereert, zoals abortus en dat soort zaken, toch wel vanuit die opvattingen, vanuit die historie, voor mij ook wel gewoon een beetje verklaarbaar, of je het goed of fout vindt, daar gaat het niet om, maar wel verklaarbaar, veel sympathie krijgt onder gewoon de Poolse mensen. Los even van de politieke spelletjes of trucken die daar omheen spelen. En ik denk dat daarmee de angst of de zorg richting De staat Polen, hè, de kerk staat daar nu, die verlengt eigenlijk ook die opvatting van Pis en Kaczynski, dat ook wel heel sterk drukt in die samenleving binnen Polen en bij de Poolse mensen. Dus ik denk dat daar de angst of onzekerheid wel in is toegenomen.
Mm-hmm. En zie je dat ook zo, Marco Zatta?
Ah, ik denk dat overal, in alle landen, de wereld na de coronacrisis of virus zou anders uitzien, ook in Polen.
Je
ziet bijvoorbeeld nu dat mensen naar de kerk niet kunnen, om even bij dat thema van kerk die Robert heeft even aangestipt te blijven. Mensen gaan niet naar de kerk. Ze kunnen via online naar de kerkdienst luisteren. Dus ik denk straks ook minder mensen naar de kerk gaan. Ik denk dat gaat ook mensen veranderen. Alleen de vraag is natuurlijk, hoe diep de crisis, de corona-epidemie, gaat Polen nog raken? Als we kijken naar de cijfers nu, Polen is echt lichtpuntje nog in Europa. Kijk, het aantal doden, overleden mensen is alleen 318. In Nederland is meer dan 3000. En als je dat omrekent naar miljoen inwoners, nou, Polen heeft een 37 miljoen inwoners, Nederland 17. Dus het aantal mensen die overlijden is zeer laag in Polen. Dus in Polen is ook het aantal besmette mensen vrij laag. Als Polen zo blijft houden, dan is de impact veel kleiner dan in Nederland.
Mm-hmm.
En dat ook vervolgens heeft minder impact op die drang die wij allemaal voelen om ons te gaan veranderen, andere houding aannemen. Maar dat is nog niet weinig te zeggen hoe de wereld na de corona virus zou uitzien. Want wij weten nog niet hoe diep nog Polen op de knieën moet.
Ja.
Wegens die coronacrisis. Dat weten we nog niet.
Ja. En jullie stipten het al een beetje aan dat de wereld wel nationalistischer is geworden. Het is, zo lijkt het een beetje, elk land voor zich. En dat brengt ons misschien ook al even bij een opiniestuk van jou, Malgorzat, de afgelopen week in de Volkskrant.
Ja.
Goedkope Pol kan geen kant meer op. Nou, een verhaal dat ook Robert vanuit Aalsmeer natuurlijk enorm aanspreekt. Die ook heel erg begaan is met het lot van de arbeidsmigranten, bijvoorbeeld in Nederland. Want het kabinet komt met allerlei steunmaatregelen om bedrijven, zzp'ers en flexwerkers te ondersteunen. Maar voor de arbeidsmigrant is er geen geld, is er geen interesse, heeft Den Haag geen oog. Dat is jouw stelling.
Ja, dat is de stelling van mij. Ik ben benieuwd wat Robert ervan vindt uit de praktijk.
Robert, wil je er graag gang? De floor is yours.
Ja, nou, ik heb het artikel met plezier gelezen en ik vond het ook een hele treffende kop. En wat Den Haag ervan vindt, dat blijf ik even weg. Hè? Want ik zit in mijn rol ook voor Aalsmeer. Aalsmeer kent vanuit de historie, vanuit de kassen, de sierteelt, een rijke historie ook met een beroep op arbeidsmigranten. En dat zijn in Aalsmeer gewoon Polen. Dus ik vind het in die zin ook mooi dat ik in deze rol, op deze manier ook met dit vraagstuk word geconfronteerd in mijn werk nu al de afgelopen 2 jaar. Omdat dat natuurlijk heel actueel is. Hè. We hebben in Aalsmeer zo'n kleine 1000 Poolse mensen geregistreerd. Het is daarmee de tweede bevolking, hè, in Aalsmeer. Ze zijn voor ons enorm van belang voor de ondersteuning van de economie. Er werken hier een paar duizend Polen, want ze wonen dan ook buiten Aalsmeer. En ik kan alleen maar zeggen wat wij doen voor onze economie en dus daarmee ook indirect voor de arbeidsmigranten. En wat wij doen is te zorgen, en tot nu toe zijn we een van de weinige gemeenten, dat naast de kabinetsmaatregelen en de bankenmaatregelen wij ook wat betreft belastingen, ook richting de bedrijven, zo'n kleine 2 miljoen hebben teruggestort om te zorgen dat de verschillende sectoren, en daarmee voor ons de belangrijkste sectoren waar de Poolse mensen in werken, dat is de bloemen- en plantensector, dat die zo goed mogelijk overeind blijft. Ik houd goed contact met de werkgevers. Bij sommige werkgevers gewoon bij de grootste bijna 200 Poolse mensen. Niet iedereen is als een speer teruggegaan ook naar Polen toen de lockdown speelde. Er zijn ook gewoon nog voldoende hier gebleven.
Maar
en wat wij proberen...
Marco zat ook met een hele reeks klachten, hè, over Poolse arbeidsmigranten.
Ja,
over dat ze zich niet beschermd voelen.
Dat heb ik ook gelezen. En,
kan die klachten, ja, er zijn heel wat. Over, ze voelen zich niet beschermd, ze zijn bang om zich ziek te melden, want dan krijgen ze niet uitbetaald. Misschien vergeet ik er nog maar een paar, Marco Zata.
Ik ken het.
Terug?
Ja, nou, ik heb daar mijn eigen beeld van, als het om Aalsmeer gaat. En ik herken, zeg maar, wat ik goed vind is dat, dat dit soort vraagstukken die in Nederland spelen, weet je, door mensen als Mauke Zaten op de kaart worden gezet. Maar ik herken het niet, moet ik je zeggen, in die mate zoals Mauke Zaten het beschrijft voor Aalsmeer. Wij proberen met die werkgevers goed contact te hebben, met de arbeids, met de uitzendbureaus, te zorgen voor goede huisvesting. We bouwen ook nieuwe huisvesting.
Maar Robert,
dat gaat nu niet over die huisvesting. Mijn vraag is direct aan jou. Houden de werkgevers uitzendbureaus die in Aalsmeer Polen aan het werk stellen aan de RIVM-normen? Houden van 1,5 meter afstand? En als je ziek bent, kun je thuis blijven?
Ja, nou dat is mijn beeld. Hè. En op het moment dat ik andere beelden krijg, dan ga ik daarmee aan de slag. Maar de werkgevers die hier in Aalsmeer werken, de uitzendbureaus, die gaan daar zeer serieus mee om. Dus het enige wat ik herken, waar wij al voor de coronacrisis meer aandacht voor willen hebben, is dat wij merken dat onder de Poolse gemeenschap het naar de huisarts gaan of het worstelen met gezondheid, maar dan praat ik al even voor de corona, dat we daar vanuit welzijnswerk en gezondheid wat meer achteraan moeten om te zorgen dat mensen zich ook in Nederland veilig voelen om naar een huisarts te gaan of om bepaalde vraagstukken rondom gezondheid te spelen. Dat is wat wij merken als gemeente. Wat aan de orde is. En verder proberen wij ook in het Pools te communiceren met de mensen. We hebben dat ook op de website. Proberen we ook teksten daarin ook te vertalen. Werken we ook met een Pools loket. Maar dat was al voor de coronacrisis aan de gang. Om ook de laagdrempeligheid naar deze sector, als er signalen zijn, om die ook zo goed mogelijk bij het gemeentebestuur te krijgen. Dus in die zin heb ik een iets genuanceerder beeld dan in het artikel staat. Maar misschien is het ook een andere regio. Ik kan me ook voorstellen dat regio's verschillen.
Robert, beeld, fantastisch. Maar heb je met eigen ogen gezien? En kun je ons een beeld schetsen hoe die 1,5 meter afstandregel wordt in Aalsmeer nageleefd?
Ja, nou, dat wordt zoals we dat ook in de openbare ruimte doen. Wordt er ook gewoon gewerkt met afstanden. Denk aan een loopband. Waar de bloemen gaan, dat daar dus ook gewoon met handschoenen wordt gewerkt, dat er afstanden tussen zitten. Dat heb ik ook gezien. Dus dat is ook aan de orde.
Oh ja?
Dus op die manier wordt er goed mee omgegaan. Of dat overal zo is, Marco Zaten. Ja, ik ben niet overal geweest. Maar op het moment dat wij beelden krijgen dat de gezondheid in gevaar is of dat bepaalde normen niet worden gevolgd, dan mag je van mij aannemen dat wij er als gemeentebestuur op gaan reageren.
Marco Zata, je hebt je opiniebrief een week geleden verstuurd, geschreven. Gericht aan de overheid, aan uitzendbureaus. Ja. Wat zijn de reacties van die kant tot nu toe?
Nou, mijn opiniebrief was ook de bedoeling om een beetje Nederland te schudden.
Dat is gelukt.
Ben ik blij. Omdat deze groep mensen is totaal vergeten en onzichtbaar. En ze hebben ook problemen. Natuurlijk, dat ze niet iedere arbeidsmigrant heeft precies dezelfde problemen. Maar ik vind dat in tijden van corona-epidemie, elke incident, elke Pool die ziek naar het werk moet gaan, is het één te veel. Dat is, de grens is totaal anders dan daarvoor. Daarvoor, voor die coronacrisis, als huisvesting was niet goed geregeld, nou let it be. Maar nu, vanwege de urgentie, omdat per slot waar ik in hun gezondheid, Pools, van Polen, van Bulgaren, Roemenen, Portugezen, is ook onze gezondheid. Want daar die mijn oproep en mijn artikel. En wat wordt hiermee gedaan? Nou, ik kan melden dat bijvoorbeeld de vakbonden CNV en FNV hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Gericht ook aan de minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark. Waarin ze deze problematiek aankaarten en zeggen dat urgentie is nodig. Omdat er is een risico van besmetting. Kunnen brandharten ontstaan. Die risico vervolgens kunnen brengen voor de publieke gezondheid. Een hele lijst van maatregelen en aandachtspunten. Dus ik ben benieuwd. Mm-hmm. En ik weet dat ook de uitzendorganisaties, met name ABU, de grootste koepelorganisatie, heeft ook mijn brief goed gelezen en ze zijn ook bezig. Dus wat je ziet, men heeft mijn boodschap opgepikt en men is bezig, omdat het gaat ook, wat dat brief raakt, is ook het imago van de uitzendbranche. Dus de uitzendbranche en de grote uitzenders zijn natuurlijk, hebben belang bij dat ze hun imago kunnen een beetje verbeteren. Vanuit Poolse invalshoek vind ik ook belangrijk ook hier te zien hoe Nederlandse democratie en maatschappij functioneert. Mm-hmm. Kijk, zo'n opiniebrief stuur je en dan zie je onmiddellijk de acties. Dezelfde dag enorm veel media-aandacht en dan een brief naar de Tweede Kamer. Discussie in de Tweede Kamer met verschillende politici. Je ziet hoe een signaal vanaf onderop wordt hier opgepikt. En dat vind ik belangrijk.
Ja. Ja. Robert, als je dit hoort... Nou. Ja, heel even op jou als persoon aanspreken. Want ik snap ook dat je vanuit je portefeuille als politicus, dat het soms moeilijk is om te reageren. Want dit is iets wat in het hele land, in heel Europa, in de hele wereld speelt. En jij gaat maar over een klein stukje van die wereld. Maar jouw Poolse hart, bloedt dat niet een beetje als je deze klachten hoort, als je deze verhalen leest, dat je denkt van er zijn zoveel mensen die een beetje als minder waardig worden gezien op dit moment. Dat is toch niet fijn?
Nee, weet je, er zijn twee kanten. Hè? Ik bedoel, als je mij aanspreekt op mijn Poolse bloed en mijn Poolse hart daarin.
Of je medemenselijkheid.
De vraag is me helder, weet je. Dat denk ik, tuurlijk. Maar ik heb in mij, dan bloedt dat ook. Maar ik heb niet het gevoel. Wat ik zie, hè, dat in onze opvatting hier in Aalsmeer is er zeg maar geen ranking daarin van dat de een beter is of de ander. En ik zie dat, zeg dat niet alleen maar vanuit mijn functie, maar ook als mens. En ik zie dat ook bij mijn collega-wethouder, bijvoorbeeld, die met zorg en welzijn heel erg bezig is. De Polen in de gemeenschap hier in Aalsmeer horen er net zoveel bij als ieder ander. Dus ik wil dat gewoon benadrukken. Ik vind dat voor het werk wat ik mag doen, en ook als half Pool, en ook hier in Aalsmeer, vind ik mooi dat wij daar zo mee omgaan. Mm-hmm. Dat laat onverlet dat er dit soort vraagstukken zijn die Małgorzata ook soms heel scherp aan de orde stelt. En dat vind ik ook niet onterecht. En tegelijkertijd waar ik zelf wel eens mee worstel, ook vanwege mijn Poolse roots, is we moeten die mensen beschermen. Het is ook soms het beeld wat we creëren. Ik vind het te makkelijk om te zeggen, hoe gaat de Nederlandse overheid hierop anticiperen? Hè, wat doen de Nederlanders daarvoor? Ik kan me ook voorbeelden herinneren, hè, waarin het ook vraagt van, maar hoe acteert de Pool daarin als hij hier in Nederland aan het werk is? En waar ik heel erg mee worstel is de beeldvorming waar we naar elkaar mee gooien, waar de Pool het leidend voorwerp in is. Hè? Dus de overheid kan misschien daar dingen nog optimaler in doen. Maar als je kijkt ook naar de houding van de Pool hier in Nederland, dan zijn er ook wel dingen zichtbaar in geworden, waarvan je zegt, het is niet goed om Nederlanders, maar ook Polen, over één kam te scheren. Dus daar ben ik het mee. Maar het creëert ook wel eens beelden waarvan je zegt, daar moeten we mee omgaan. Ik moet daar ook mee omgaan hier in Aalsmeer. 98-99% van onze Poolse inwoners en die hier werken, die gedragen zich prima. Maar het beeld wat 1% waar het net mis mee gaat, of waar er een beeld van in de krant komt of in de media, daar moeten we wel mee aan de slag. En dan weten we allemaal wat we daarmee bedoelen. Dat beeld is er ook. En dat vind ik wel eens een worsteling. En daar heb ik ook in mijn hart wel eens moeite mee, van hoe gaan we daarmee om? Want het is niet een eenzijdig beeld.
Mm-hmm. Maar mag ik iets toevoegen?
Ja.
Dat, ik ben met Robert eens. Wat is de rol van de Pool of in het geheel? Die zijn namelijk zeer passief. En ze zijn niet van huizen, van Polen gewend om voor hun eigen rechten op te komen. Ze eerder laten hun hoofd hangen en overleven die situatie. Maar ik wil nog iets anders toevoegen.
Ja.
Namelijk over de rol van de Nederlandse overheid. Kijk, de arbeidsmigratie naar Nederland duurde vanaf 2004. Dus dat is 16 jaar. En toevallig vandaag kreeg ik alweer e-mail van een of andere organisatie die namens het ministerie van Sociale Zaken wil alweer problematiek van Poolse of EU-arbeidsmigranten in kaart brengen in verband natuurlijk met de coronacrisis. En ze vragen mij, polonia.nl, om bijdrage te leveren. Maar ja, kijk, punt is, er waren alle netwerken ontstaan in 2011, 14 tot 15. Die zijn allemaal kapot gemaakt door de overheid. De overheid wilde niks subsidiëren. Zijn heleboel Europese migrantennetwerken, organisaties kapot gaan. Aan de Poolse kant is ook een organisatie 2010, 11 opgericht met doel om de Poolse arbeidsmigranten hier te informeren. Ze kregen nul steun van de overheid. De boodschap van de Nederlandse overheid was: migrant red jezelf. En alle etnische groepen, organisaties, subsidies zijn gestopt en nu heb je niks. En nu alweer minister van Sociale Zaken richt zich tot Polonia, red mij, ik heb geen informatie.
Ja, eigenlijk brengt die coronacrisis alle schijnende gevallen naar boven.
Precies, dat verscherpt, zet alles op scherpte. We zien wat alles juist nu. Minister alweer heeft geen informatie, geen inzicht. Hij huurt in een bedrijf en Movisie, zo'n maatschappelijke instituut, betaalt geld. En zij richten zich tot mij, lever informatie gratis. Ik doe als vrijwilliger al 20 jaar voor Poolse gemeenschap. En we wilden een organisatie oprichten, in leven houden voor Europese arbeidsmigranten, die kregen geen subsidie.
Mm-hmm.
Dus dat is schandalig. En we zien nu ook precies wat gebeurt. Elke crisis, of dat coronacrisis is of economische crisis, je ziet altijd dat de hardste klappen vallen bij de zwakke, bij kwetsbare mensen.
Ja,
dat zijn dus bijvoorbeeld daklozen, maar ook Europese arbeidsmigranten. Die zijn qua werk afhankelijk van werkgevers, van uitzendbureaus, huisvesting en ook hun ziekteverzekering.
Mm-hmm. Robert,
en dat is, gaat fout.
Ja. Robert, je bent wethouder van in Aalsmeer. Je zegt, we letten erop, we concentreren ons op, we hebben geld vrijgemaakt. Is het iets wat je samen met andere gemeenten kan oppikken om de situatie van Poolse arbeidsmigranten, maar ja, we hebben ook Roemeen natuurlijk, Portugezen, om dat samen de handen in één te slaan om die te beschermen en de omstandigheden te verbeteren?
Ja, zeker. Kijk, als het de meeste Polen hier in Aalsmeer en omgeving werken in de sierteelt en de bloemen en planten. En als Aalsmeer werken we ook binnen de Greenport Aalsmeer samen met een aantal gemeenten. Dus dat is absoluut een goed idee.
En wat zou je concreet kunnen doen met z'n allen?
Nou, kijk, wij werken nu vooral rondom de economie samen. En een belangrijk punt voor de coronacrisis, en dat zal ook blijven als we voldoende arbeidsmigranten houden, is de huisvesting. De oproep van Małgorzata en in dit gesprek is ook van, weet je, bescherm ook de Polen, niet alleen qua gezondheid en qua status. En kijk, wat ik heel erg herken, als je mensen en werkgevers hier vraagt, en ook inwoners hier in Aalsmeer, van oudsher, dan die weten hoe belangrijk, en ik zeg het toch maar even, dat die Pool is voor onze economie. En ik hoor Małgorzata ook een oproep doen voor weet je, een platform of de overheid moet dat organiseren. Ik kan alleen maar zeggen hoe we hier in Aalsmeer dat proberen te doen. Maar het is mij wel uit het hart gegrepen dat hier in Aalsmeer, en zo probeer ik zelf in ieder geval ook te zijn, dat ik in ieder geval een ambassadeur wil zijn, hè, of een vertegenwoordiger, om in ieder geval uit te kunnen dragen hoe belangrijk de arbeidsmigrant, de Pool, is voor onze economie.
Mm-hmm.
En daarmee niet om het contrast te schetsen, als we die kwijtraken, dan ga je dat dus merken in je economie. Als al die Polen hier in Aalsmeer, even los van de coronacrisis, geen bijdrage leveren in die sierteelt, dan vraag ik altijd, wie gaat het dan doen? Dan hebben we echt een probleem. Neons, en misschien moet het zo voorkomen voor Aalsmeer en daarbuiten dat je dat een keer moet ervaren. Dan is het vaak te laat, maar dan waardeer je eigenlijk wat je mist. Maar dat is met heel veel dingen zo. Dus in dat deel kan ik Marco Zades Bedoog alleen maar ondersteunen. En zal ik me daar ook altijd sterk voor maken. Want wij hebben die Pool in Aalsmeer gewoon ontzettend hard nodig voor die economie. En als je werkgevers hierover bevraagt, is dat net zo.
Maar moet je dan, kun je kijken van, goh, moeten we handhaven? Moet je controleren naar de omstandigheden waarin ze werken, waarin ze wonen momenteel? Hè? Gelet op die coronacrisis, moet je daar strikter op zijn?
Nou, kijk, ja, natuurlijk, weet je, en dat gebeurt. En de vraag is alleen of je dat meer moet doen. Wat ik wel gewoon een interessante vind, is als ik de minister-president Rutte hoor en de 1,5 meter samenleving gaat nog een tijd duren, dan zie ik op allerlei gebieden, niet alleen in het klaslokaal, als de kinderen weer naar school moeten, een uitdaging ontstaan. Maar ook bijvoorbeeld in de huisvesting van Poolse mensen. Dus ik zie voldoende uitdagingen door de coronacrisis en waar we straks ook in terechtkomen om de crisis, als de paniek wat voorbij is, te managen, komen er allerlei vraagstukken. En die komen ook op gemeentes af en werkgevers en uitzendbureaus. Van hoe gaan we daarmee om?
Mm-hmm. Heb jij daar voorstellen voor, Margo Zata?
Nou, kijk, voorstellen heb ik altijd en ook nagedacht. Ja, kijk, wat gaat hier echt een. Ik ben het met Robert eens. Kijk, het is prima dat in Aalsmeer hij wil een rol, voortrekkersrol vervullen, een soort ambassadeur worden. Dat is prima. Dat is alleen toe te juichen. Maar hou ik me bezig met de landelijke vraagstukken. En wat ik zie dat het regie ontbreekt. Al 14 jaar over hoe gaan we EU-arbeidsmigranten, niet alleen Polen, hier integreren. Men wil in eerste instantie hun niet gaan integreren. Ze moesten Nederlands leren en ze moesten vooral zo snel mogelijk teruggaan. Nu is het misschien anders wegens de vergrijzing. Maar ik vraag me af, als echt voor sommige sectoren arbeidsmigranten zo belangrijk zijn, zo cruciale rol spelen voor sierteelt, voor landbouw, voor die aspergekwekers. Waarom die bedrijven richten niet een fonds op of een platform die als ambassadeur gaat optreden in hele Nederland? Kijk, in Nederland, als je wil iets bereiken in Den Haag, moet je een lobbygroep hebben. Die gaat kwesties aankaarten bij Tweede Kamerleden, bij brancheorganisaties. En EU-arbeidsmigranten hebben niemand. Polen hebben niemand. Mm-hmm. En dit is het probleem, anders bereik je niks in Den Haag. Niks.
Robert, zie je er ook voor? Een ambassadeur, is het wat voor jou weggelegd?
Nou, nee, kijk wat.
Of moet Margaret Zatter dat doen?
Nee, ik denk dat. Nou, Margaret Zatter geeft gewoon heel goed aan dat. Weet je, haar scope is dat zij kritiek heeft, weet je, op nationaal niveau. En weet je, dat. En ik kijk vooral. Mijn cirkel van invloed zit in Aalsmeer. Dus ik denk dat dat heel goed is om dat te onderscheiden of elkaar daarin aan te vullen. Zeker. Kijk, ik kan iets betekenen in Aalsmeer. Of althans, ik probeer iets te betekenen in Aalsmeer. En dat wil ik gewoon op mijn manier zo goed mogelijk doen. Zolang ik hier zit. Omdat de Polen ons veel waard zijn. Niet omdat ik alleen half Pools ben. Maar omdat het ook heel belangrijk is voor onze economie. Dus ik vind het gewoon waardevol en eervol om te zorgen dat we daar meer gaan doen richting de Poolse gemeenschap. Mm-hmm. En daar gaan we steeds stapje voor stapje hier in Aalsmeer in vooruit. En daar ben ik in ieder geval blij mee. En verder onderschrijf ik Marco Zatas betoog dat het goed zou zijn dat er een lobby is, of dat er dat deze arbeidsmigranten ook de positie of de bescherming krijgen die ze moeten krijgen. En de vraag is alleen van, ja, wie pakt dat op? Dus ja, ik pak het voor Aalsmeer op, dat is duidelijk. En ja, en verder moeten we kijken van hoe kun je daar verder een mee aan de slag. Ja.
Maar kijk, Robert. Vakbonden pakken we dat ook op op nationaal niveau. Maar wat het probleem is, de houding van politici in Den Haag is tweeslachtig ten aanzien van arbeidsmigratie. Aan de ene kant, dat is goed voor de Nederlandse economie, natuurlijk, prima. Polen zijn fantastische arbeiders, goedkope handjes, et cetera, et cetera. Maar Er zit nog een iets ander aspect, een politieke aspect van Thierry Baudet en dergelijke, nationalisme. Dus Nederlandse mainstream politici kunnen niet te hard Polen gaan toejuichen, omdat dan krijg je harde klappen van die far right in Nederland. En dat is een dilemma, waardoor die arbeidsmigranten, EU-arbeidsmigranten, worden nu in het hoekje geplaatst.
Geert-Jan, jij wilde nog...
Ja, maar ik laat eerst Robert hierop reageren. Mm-hmm. Want dit is een andere vraag die Malko Jatta nu aanstipt dan ik nog even wilde toevoegen. Dus ik geef hem nog even aan Robert.
Ja, nou kijk. Ja, ik ben ook politicus. Maar ik ben ook nu bestuurder, hè, in Aalsmeer. En al die gevoelens en ook met mijn Poolse bloed, dat worstelt als je zo'n opmerking maakt. Kijk, wat ik voortdurend verkondig en blijf verkondigen... Is zonder die Poolse arbeidskrachten klapt er echt een heel deel van de economie heel onder normale omstandigheden gewoon om. En ik denk dat dat te weinig gerealiseerd wordt. En misschien vraagt dat een lobby of vraagt dat een beeld, op welke manier je dat ook moet verkondigen, dat we dat meer inzichtelijk maken. Want dat is misschien te veel verborgen. Niet dat het niet gepoogd is om dat zichtbaar te maken. Maar dat besef is er niet. En dat er ook politieke opvattingen en beelden zijn en strategieën. Ja, weet je, dat is overal. En dus ook hier in Nederland.
Ja. Geert-Jan?
Ja, nou, ik vroeg me dan eigenlijk af. Wat Malko Jatta net aanstipt ook over... Wie komt er dan op voor de arbeidsmigranten en op welke niveaus gebeurt dat? Hè? Je hebt dat landelijk, je hebt dat in het geval van Robert meer lokaal. Maar begrijp ik nou goed dat Malko Jatta, dat je dus eigenlijk pleit voor een soort ombudsman of ombudsvrouw of gezant voor de arbeidsmigrant?
Ja, precies, uitstekend.
Dat rijmt ook nog leuk.
Gezant voor de coronavirus. We kunnen ook gezant maken voor uw arbeidsmigranten, ja? Mm-hmm. Eerlijk, die arbeidsmigranten nu worden echt in steek gelaten. Kijk maar wat gebeurt met een vrij verkeer. Er zijn ineens grenscontroles ingesteld. België en Nederland. Polen wil niet buitenlanders toelaten. Duitsland ook met 7 landen behalve Nederland ook in grenscontroles. Die arbeidsmigranten, zogenoemde EU-arbeidsmigranten, die willen nu naar Polen, naar hun moederland, hebben enorm probleem door Duitsland heen te gaan. Ineens, daar zijn grenscontroles. Iedereen vraagt zich af, hoe zit dat? Er zijn mensen in Polen die in Polen zitten, die bijvoorbeeld met verlof, vakantieverlof, even naar Polen zijn gegaan. En ze vragen zich nu af, hoe kom ik terug naar Nederland? Ik heb die hele zaak informatie, dus een grote chaos, uitgezocht. En wat blijkt, Duitsland wil eigenlijk niet duidelijk aangeven hoe je als EU-burger op werk naar Nederland, hoe je door Duitsland heen kan reizen. Nee, waarom niet? Dat is een economisch belang. Want de Duitsers willen die Polen in Duitsland houden en niet dat ze naar Nederland doorreizen. Dus je ziet wordt nu ook gevochten over die arbeidsmigranten. Maar als het aankomt op hun huisvesting, inkomen, informatievoorziening, dan moeten ze zichzelf redden. En dat vind ik een grote tekortkoming op dit moment.
Nou Robert, een gezant voor de arbeidsmigrant kan geen kwaad, toch?
Het rijmt ook mooi.
Ja, dus, dat wordt de kop.
Dus dat ik kijk wel uit naar de volgende kop van het artikel van Malko Jatta. Ik denk dat het een pakkende titel is.
Maar kan je er achter scharen dat iemand zich als het ware als boegbeeld opwerpt om alle lijntjes met elkaar te verbinden, zodat alles en iedereen net iets beter uit deze crisis komt?
Ja, natuurlijk. Dat geldt voor iedereen. Hè? Ik bedoel, in die zin, ook in zo'n welvaartsstaat als Nederland, moet iedereen eigenlijk vertegenwoordigd en moet zijn stem ook verkondigd worden. En wat ook al eerder in dit gesprek aan de orde kwam, natuurlijk 1 medemenselijkheid, maar 2 ook gewoon economisch belang. Het is gek dat we het daar te weinig over hebben. Dat economische belang is gewoon enorm groot. Die mensen leveren een enorme toegevoegde waarde aan ons bruto nationaal product, aan de export. Wat nu dan even moeilijk is met de coronacrisis, maar heus alweer aantrekt. Mm-hmm. Dat verdient absoluut die aandacht die er nodig is. Mm-hmm. Dus daar ben ik het van harte mee eens.
Het ook wel over economische dingen hebben.
Ja, natuurlijk. Maar en nogmaals, hè, ik wil niet de ambassadeur zijn vanuit Aalsmeer voor Polen. Maar ik wil wel in ieder geval dat er in mijn gemeente, dat we dat gewoon op een goede manier met elkaar doen. Polen en Nederlanders moeten naast elkaar leven in wijken. En dat gebeurt, weet je wel, er moet samengeleefd worden. Er wordt gewerkt aan onze Aalsmeerse economie. En daar heb ik invloed op en daar heb ik zicht op. En het is mijn missie om dat in ieder geval hier in Aalsmeer op een goede manier te laten uitwerken.
Robert, als de coronacrisis voorbij is, kom ik bij jou even langs naar Aalsmeer kijken.
Dan komen wij mee in jullie slipstream.
Op afscheid.
Is dat goed? Dan hebben we deze afspraak gemaakt.
Jullie zijn van harte welkom. Ik kijk er heel erg naar uit.
Een Polonaise met 2 meter afstand van elkaar.
Ja. Ja. Ik wil jullie hartstikke bedanken. Ook namens Geert-Jan natuurlijk voor dit interview, voor het gesprek. Robert van Rijn, wethouder in Aalsmeer met Pools bloed. En Małgorzata Boskarczewska, hoofdredacteur van de website polonia.nl. En hopelijk tot de volgende keer in Aalsmeer. Dank jullie wel.
Do widzenia, dziękuję.
Dobrze, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Joost Bosman. Uit Moskou.
Ja.
De best geïsoleerde moppertapper van het, uit onze regio.
Ja, ik ben er.
Kom jij je huis uit? Want je hebt een QR-code nodig, toch? Om tegenwoordig in Moskou straat op te gaan.
Nou, vanaf maandag, officieel geldt het, vanaf dinsdag zijn ze gaan checken. Maar moet je een QR-code hebben voor de auto, het openbaar vervoer en voor een taxi. Anders mag je de straat niet op. Er wordt ook werkelijk gecontroleerd. Er zijn veel mensen beboet al. Maar voor de metro, daar was het ook geldig voor. En daar liep het van de week grondig mis. Omdat mensen hadden een QR-code aangevraagd om de metro in te kunnen. Maar wat gebeurde er? De politie begon het ook te controleren aan de ingang van de metro. En ze hielden maar één toegangspoortje open. En ze controleerden de QR-code met het bijbehorende paspoort. Bij iedereen. Nou ja, dat zijn duizenden mensen. En wat gebeurt er vervolgens? Je snapt het al. Gigantisch.
Hier in de metro.
Gigantische opstoppingen, ja.
En iedereen dicht op elkaar natuurlijk.
Ja, nou ja, als er één dag is geweest waarin het coronavirus zich heeft kunnen verspreiden in Moskou, dan was het die dag wel, afgelopen dinsdag. Dus daar hebben ze ook al snel weer van afgezien. Nu mag je dus weer vrij met de metro zonder het aan te vragen. En ze gaan de QR-code proberen nu te verbinden aan de metropassen. Dus dan heb je ook geen paspoort nodig. Iedereen heeft zo'n metropasje, althans dat kan. En daaraan proberen ze nu die QR-code te gaan verbinden, zodat dat op langere termijn toch weer ingevoerd kan gaan worden.
Ja, en zo'n QR-code, dan krijg je dus toestemming om de straat op te gaan.
Ja, dan moet je je kan het op 3 manieren doen. Via internet, via een sms en via, ik geloof gewoon bellen met de gemeente en dan krijgen ze een code. Of niet, je moet hem aanvragen en er zijn mensen, ik las van de week dat er 900.000 codes zijn geweigerd. Officieel was dat omdat ze niet aan de eisen voldeden, ze hadden dingen vergeten te melden of ze hadden het niet, de aanvragers hadden het niet precies genoeg gedaan of wat ook maar. Maar goed, ja, de autoriteiten kunnen ook beslissen van misschien kijken ze ook op per geval, wat gaat diegene doen in zijn auto? Wat gaat hij doen met die taxi? Mm-hmm. Gaat hij naar zijn werk? Moet hij naar zijn werk of niet? Misschien waren er ook wel mensen die zeiden gewoon eerlijk, ja, ik ga naar vrienden toe. En dat die ook zijn afgekeurd, dat weet ik niet. Dat is niet duidelijk.
Heb jij als journalist een QR-code nodig of kun je
vrij uit je
werk doen?
Ja, dat is mijn grote geluk. Journalisten hebben afgelopen vrijdagavond van het ministerie van Buitenlandse Zaken gekregen. Buitenlandse journalisten betreft het dus, correspondenten. Van de persdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken te horen gekregen dat ze hun accreditatie, hun groene kaartje, jij kent het nog wel, mogen gebruiken als hun pas. Dus zij kunnen die pas laten zien en dan moet de politie hen gewoon doorlaten. Maar,
dus je gaat er hard op?
Ja, sorry, ja maar... dat zouden we kunnen proberen. Dat wou ik dus net zeggen. Dan kun je zeggen, nou, er is weinig hort te vinden meer in Moskou, want alles is gesloten. Ja, ik zou naar vrienden kunnen of wat ook maar. En altijd onder het mom van, oké, ik ben aan het werk. Maar ja, bewijs dat ook maar eens. Hè. Ik bedoel, ja, het moet wel werk
gerelateerd zijn. Ja, als je met vrienden praat, zijn toch je eerste bronnen?
Ja, ja, misschien wel. Dus je kunt er altijd wel een draai aan geven. Ik denk dat je er ook wel mee wegkomt. Maar ik wou de proef maar niet op de som nemen. Want de boetes zijn niet misselijk. 4 tot 5.000 roebel. 4.000 voor de eerste keer. 5.000 voor de, als je in herhaling valt voor een overtreding. Nou ja, hoeveel is 4.000 roebel tegenwoordig? Dat is toch al, zo'n 50 euro. Dus ja,
jij als freelance journalist
geeft dat geld liever moet op de kleine ergens anders aan uit. Ja. Ja, ja.
Ja, ja. Wat, aan een winkel beneden onder de flat geloof ik.
Ja, precies, de winkel. Die ene winkel, je weet wel. Zeg maar de drankzaak. Ja. Ja,
ik
ja.
weet trouwens niet of Geert-Jan er nog is. Of hij nog op de lijn zit. Maar ja, anders gaan we gewoon even door.
Ja.
Maar ik ving op in de wandelgangen. Je hebt wel een trip gepland al. En niet zomaar eentje. Dus je kan nog wel het binnenland in met vluchten.
Ja, het is een beetje een gok. Ik neem aan dat het lukt. Ik heb alles gedaan. Ik heb een vlucht geboekt naar Syktyvkar. Wie kent het niet? Het is de hoofdstad van
diep hoog in Rusland?
Ja, de Noord-Russische provincie, of noem je dat regio, republiek is het zelfs, Komi. En daar zijn op de regio Leningrad, waarvan Sint-Petersburg de hoofdstad is, en Moskou na de meeste besmettingen geconstateerd. En dat vind ik toch opvallend. Dus ik wil daar eens gaan kijken hoe de provincie dealt met het coronavirus. Hoe is het daar in de ziekenhuizen? Hoe staan de artsen er tegenover? Hoe staan de inwoners van zo'n stad en de regio er zelf tegenover? Dus daar vlieg ik zondag naartoe en dan kom ik woensdag weer terug. En dan hopen maar dat we daar niks vervelends oppikken. Hè? Want dat risico is er altijd. Maar ik heb wel mondkapjes besteld en brillen en handschoenen. Dus ja, we gaan het er maar op wagen.
Nou, zware kost dus. Kun je ons wat verblijden met wat luchtigs? Zoals een lach.
Een lach? Nou ja zeg, moet ik nou ineens grappig wezen?
Dat kan dat is toch... De
op
commando,
dat
komt,
weet je toch, Floris? Nou ja, ik heb wel een mopje voor je. Ik heb een mop. Het is wel weer corona gerelateerd, want het gaat nergens anders over natuurlijk. Maar
ja, het is wel een, meestal kom je aan met Poetin, dus corona is ook wel goed.
Oké, de mop is een voortzetting van de vorige mop, die je nog wel weet, misschien voor vorige keer. Dat je alleen nog maar naar buiten mag om boodschappen te doen en om de hond uit te laten. Nou, ik zei toen dat Moscovieten inmiddels, dat er maar één hond bij mij woont in de flat. En die wordt 64 keer per dag uitgelaten. Liep dat een beetje de spuigaten uit. Dus heeft de gemeente Moskou heeft de regels aangescherpt. En vanaf komende maandag mogen honden, mits gebuilkorfd, nog maar 3 keer per dag hun baasje uitlaten.
Duidelijk.
Ja?
Kleine grinnik van mijn kant.
Ja, het is ook geen dijkletser, maar ik vond het wel een aardige omdraai.
Ja.
Het is, mensen zitten binnen, ze willen naar buiten. Ze kunnen alleen maar naar buiten als ze een hond uitlaten. Dus eigenlijk, wie laat nou wie nog uit dan? Hè? Dat is, daar speelt het een beetje
op. Dat is altijd de vraag.
Maar goed, een mop moet je niet uitleggen. Dus ik heb het toch gedaan. Maar... Enfin.
Nee, dat hoeft ook niet. Enfin, dankjewel Joost voor je mop en zet hem op in Komi. En waar kunnen we je verhalen lezen?
In het AD en in het FD. Ja, beide kanten.
Oké. Allemaal rennen naar de kiosk volgende week.
Ja.
Dankjewel.
Zeker. Ja. Of een abonnement nemen. Nog beter.
Kan ook. Zeker.
Goed.
Пока.
Blijf gezond. Пока.
Jij ook. Пока. Thank you.